Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Bam, daar zijn we weer met de tweede episode van de Reverse Cast. Dit is een, voor mij toch wel een hele bijzondere serie waarin oude gasten mij interviewen. En interviewen neem dat met een korreltje zout. Het is gewoon een gesprek, maar wel waarin ik net een andere rol heb. Ilja is al 2 keer eerder op de podcast geweest. Dus het was heel logisch om haar weer te vragen in deze nieuwe rol. Ik ga het stokje gewoon zo snel mogelijk overdragen, want ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ilja, the floor is yours.
Ja, hallo. Nou, goedemorgen, want het is nog morgen. Het is denk ik de warmste dag van het jaar ook. Even qua context. Nou, het wordt 31 graden en het is september. Dus september is het nieuwe augustus, hè? Zeggen ze.
Ja, het is zowel genieten als schrikken.
Ja, zeker. Daarover later meer. Ja. Nou, voor wie mij niet kent, ik ben Ilja Soffer. Ik ben directeur bij Iederin. Iederin is de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. En ik ben daarnaast, zeg ik altijd, politicoloog. Organisatie- en veranderkundig adviseur en eigenlijk in het innemen van de positie als directeur van een maatschappelijke organisatie loopt voor mij parallel een soort antropologisch, filosofisch onderzoek naar de mens in de maatschappelijke context. En hoe krijgen we nou beweging in maatschappelijke vraagstukken? En in die hoedanigheid heb jij mij ook gevraagd, hè, Sia, en hebben wij met elkaar 2 keer zelfs een boeiend gesprek gehad over aansluiten en afwijken als basisprincipe voor verandering, zeker in taaie vraagstukken. Daarover gaan we het zeker ook hebben. De opzet die ik in mijn hoofd had voor dit gesprek is dat het vooral een gesprek is, maar ik heb wel een beetje een lijn in mijn hoofd en die lijn gaat heen en weer tussen Sia, de mens, de professional, de adviseur, de filosoof, het werk, het leven en de samenleving. Nou, dus we moeten er met een uurtje wel uitkomen, denk ik. En ik wens ons en de luisteraar een heerlijk gesprek toe. Ik zou eigenlijk, mijn openingsset is, hè, wij zitten te zoomen, dus dat kan niemand zien, maar wij wel. Mijn openingsset is, en ik maak een symbolische beweging voor het eerste schaakstuk. Wie is Sia?
Voordat ik daar antwoord op gaf, ik wil wel zeggen dat ik het heel leuk vind dat jij geen heilig huisje aan mij vroeg. Dus het is de reverse cast en ik ben ook dus heel benieuwd wat iedereen gaat doen. Nu had Bart echt het geniale idee zoals met zomergasten met fragmenten werken. Technisch hebben we dat niet gedaan, maar ik vind het ook heel leuk om te zien hoe iedereen dat zelf invult. Dus dat vind ik heel erg leuk. Wie is Sia? Als ik dat wist, dan konden we stoppen. Maar Ken U Zelf stond natuurlijk niet voor niets boven het tempel van de orakel van Delphi. Ik vind dat een hele complexe vraag en ik zal uitleggen waarom. En dit raakt veel dieper dan je misschien denkt. Want met filosofieconsultancy vragen mij, ja, wat zijn jullie? Wat doen jullie? Wie is je doelgroep? Of als ik iets aan het schrijven ben, ik vind het zo moeilijk om een mens of een ding of een artikel te reduceren tot een object. Tot iets behapbaars. En dat is ook de reden waarom Sartre zegt, de hel zijn de anderen. Wat hij daarmee bedoelt is dat de ander jou altijd reduceert tot een behapbaar object. De wiskundige, de wereldverbeteraar, de moeder. En dat in mijn essentie, in mijn diepste zijn, kan ik dat niet. En ik begrijp die marketinggoeroes, hè, als ze met filosofie consultants die zeggen van dit is nou wat we doen en dat ze dat kunnen verkopen. Of dat ik nu op mijn deur zet van ik ben MBTI-persoonlijkheidsprofielnemer of Scrum. En die dingen heb ik ook allemaal, hè. Dus ik heb een opleiding tot gecertificeerd tot Scrum Master en MBTI en al die dingen. Maar om mezelf te reduceren tot iets voelt gewelddadig. Ten opzichte van al die andere facetten. Tegelijkertijd, ik begrijp je vraag, ga ik antwoord geven hoor, maar ik heb vechtsporten gedaan. En dat is echt. En ik heb niet iets in stijl gedaan. En degene die sport beoefenen, die snappen wat ik bedoel. Ik heb niet iets gedaan in de vorm van kata, in de vorm van vorm. Gewoon full contact, free fight heb ik gedaan, waarin bijna alles mag. Dat is ook wie ik ben. Ik heb een wereldreis gedaan voordat ik. Vertel ik nooit over. Een klant zei een keer: dit is waar je mee moet openen. Dat je op wereldreis bent geweest en zag van hoe leven mensen en hoe bewegen maatschappij. Dat moet jouw verhaal zijn. Heb ik denk ik nooit ergens verteld. Ja, ik heb filosofie gestudeerd, maar ik heb ook rechten en economie gestudeerd. Ik kom oorspronkelijk uit Iran. En vanzelfsprekend heeft dat mij gevormd, maar ik ben super Hollands. Ik heb ook alleen maar Nederlandse vriendinnen gehad in Nederlandse gezinnen met Sinterklaas en Sinterkerst. Hè, kerst waar je dan. En gedichten maken vind ik hartstikke leuk. Maar ja, weet je, waar ben ik het meest thuis? Dat is denk ik in Italië, waar ik gestudeerd heb ook voor een tijd. Nu niet mijn hele studie, waar ik de taal spreek en op een gegeven moment erachter kwam van: dit is tussen Nederland en Iran in. Voor mij. Maar ja, hartstikke raar om te zeggen: ik voel me Italiaans, want dat ben ik niet. Weet je, ik ben een volbloedig Pers die super kaaskoppig is. Dus ja, wie is hij? Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk, want ik ben wel de denker en de filosoof maar ik ben ook gewoon. Ja, laatst was een jongen van, ik denk 18, 20, die scheldend en bellend op zijn fiets ons inhaalde, waar ik ook gewoon zei: doe eens rust, doe eens normaal, vent. Weet je, dat ik ook gewoon uit mijn slof schiet, maar soms zit ik ook gewoon heel reflectief naar iets te kijken. En ik ga uit en ik kan dansen met niets van Latin of zo, maar gewoon hip-hop en gewoon in een ruige ondergrondse tent in Amsterdam met mensen uit andere culturen. Dus ik weet bijna niet wat ik met die vragen moet. Dus ik hoor je en ik herken hem, maar stuur me ook een beetje.
Nou, volgens mij heb je ons op zijn Siaiaans langs het gehele buffet geleid. Hè? Je zegt van dat behapbaar maken van mensen en dingen, dat doet onrecht aan de verschillende lagen. Dat herken ik ook heel erg aan hoe jij spreekt en hoe jij denkt en hoe onze gesprekken ook gaan. Hè? Dat zijn eigenlijk wereldreizen op zich. En wat ik heel mooi vind en hoe je jezelf voorstelt, is dat je ons gewoon rondleidt langs allerlei facetten, waarin je zegt er is één Sia in naam en de mens is een meerlagig, veelzijdig, veelkoppig. En dan wil ik zeggen monster, maar dat is niet zo. Wezen. Alhoewel monster een mooi woord is als je zeg maar het afschrikwekkende eraf haalt, hè? Een voorbeeld. Mooi, ik vind het heel kenmerkend dat eigenlijk de manier waarop jij jezelf en ons rondleidt langs jezelf heel veel zegt ook over hoe jij denkt, hè? Volgens mij denk jij ook in rondvluchten of zo langs de dingen en de mensen en de fenomenen. En eigenlijk is een belangrijke vraag, hè, die natuurlijk gaat over wie ben je en hoe beschrijf je jezelf? Wat is jouw indruk van hoe anderen jou zien? En dat is weer een hele grote vraag, hè, maar als je even kijkt, zie je de mens. Zie je in het werk en zie je de filosoof en misschien ook wel zie je uit Iran. Heb jij een gevoel van In die wereld van alles behapbaar maken, hoe jij wordt gezien en gelabeld?
Ja, ik, in de mens ben ik dus ook. Hè? Dus ik vind het ook fijner om die ander behapbaar te maken. Dus nu is het een vraag waarin ik meer behapbaar kan zeggen waarin, hoe anderen mij zien. Hè? Dus daar maak ik me ook schuldig aan. En ook deze vraag brengt bepaalde complexiteit met zich mee en bepaalde eenvoud. Ik zou mij niet zijn als ik niet met de complexiteit zou beginnen. Niet om dingen, lijken ons zijn een keer laten we dingen moeilijker maken. Wat ze daarmee bedoelde was van in een organisatie proberen alles behapbaar te maken. Of de top drie van dingen. Maar de werkelijkheid is gewoon complex. Pas misschien in het rijtje van de drie landen waar we het net over hadden. Ik merkte toen ik in Italië was dat mensen mij heel erg als de buurjongen zagen. Gewoon the guy next door. En toen ik vertelde ook aan mijn Culconino, dat is flatgenoot, toen ik vertelde aan Seba van dat ik een vechtsport had gedaan, zei hij, oh, ik vind jou echt zo'n tennissen type. Dat zegt dat, hè? In Nederland kom ik dus stoer en af en toe ruig over. Terwijl een Italiaan uit het zuiden ziet mij een beetje als een tennissen type. Dus hoe de ander mij ziet, zegt meer over de ander dan over mij. En zeker zegt het ook wat over mij. En ik heb altijd gezegd dat ik in Italië 4 minuten nodig had om het te verpesten. En wat ik daarmee bedoel van, ik lijk Italiaans, ik klink Italiaans, ik ruik Italiaans, ik beweeg Italiaans. Maar in die 4 minuten hebben ze met de taal zoiets van, oh, niet helemaal Italiaans. Nee. En misschien is het 4 seconden, weet je, maar ik pak het voor 4 minuten. In Nederland heb ik die 4 minuten de andere kant op nodig. Ik heb 4 minuten nodig om je vertrouwen te winnen. Ik heb 4 minuten nodig om dat je denkt, oh, dit is geen slechte jongen. Of ik heb 4 minuten nodig om je zegt, oh, hij spreekt wel fatsoenlijk Nederlands. Of er is hier geen gevaar. En die twee observeringen, ja, die zeggen uiteindelijk niks over de essentie SIA, maar over hoe die context SIA waarneemt. En in Iran was ik de elite. En dat was ook een constatering. Ik zit daar met een taxichauffeur en ik heb wel de neiging om snel accenten over te nemen en snel taal over te nemen. Hij kon niet zien dat ik uit het buitenland kwam. En dat konden ze, bij iedereen kunnen ze dat heel goed zien, die taxichauffeurs. Maar hij had wel door dat ik elite was. Hij had door dat ik niet, want ja, ook de type taxi die ik had besteld en de manier van spreken, dacht ik, en dit is interessant. Ik was een keer op een. En dat vind ik echt een heel treurig verhaal, eerlijk gezegd. Want daar moest ik ook aan denken. Ik wilde het ook eigenlijk niet vertellen. Ik ga het ook zo ingedekt mogelijk vertellen. Maar ik was op een festival. En met een meisje die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. En zij kwam de zus en de vriend daarvan tegen. Hè? En daar zit een heel historie en een ex-vriend, et cetera. Maar zij, en dit is een filosofische term, zij ontsloten mij. En ontsluiten betekent zien, proeven, interpreteren, voelen. Als iets gevaarlijks, als iets onvriendelijks, als iets. Mm-hmm. En in Italië ontsluiten ze mij als. Ik weet nog een keer dat we met de ex-schoonfamilie op plek zaten te wachten. Ja, daar werden zij ontsloten als de domme Duitsers die niet begrijpen hoe dingen werken. Dus laat ze maar fucking wachten. Na een kwartier, en het was ook de schoolfamilie, ik had niet zoiets van, ik stap even naar voren. Na een kwartier dacht ik, ik ga toch even een babbeltje met ze. We hadden direct een plek aan zee. Bij het afrekenen kreeg ik 30 euro terug. En het was ook de ex-schoonvader die zei, nou ga jij maar. Maar de rest was eigenlijk helemaal geërgerd van waarom worden wij niet erkend zoals we normaal erkend worden. En dat had ik ook met mijn ex toen ze langs was gekomen in Rome. Bij de openbaar vervoercontrole werd zij eruit gepikt en niet ik. En ze had ook geen kaartje gekocht, want we waren te laat en ik had een abonnement. Dus... En dan ja, dus werd ze eruit gepikt, een blond knap meisje. Maar daar hadden ze zoiets van, jij bent nu de allochtoon. Terwijl in eerste klas, waar ik vaak in Nederland rij, in het land waar ik echt getogen ben, waar ik me echt thuis voel, wat echt thuis is naar die wereldreis ook, valt die conducteur soms zeg maar voorover, omdat hij gewoon niet op tijd kan remmen, omdat hij denkt van, hoort hij wel eerste klas thuis? En nu snap ik ook wel, hè? Ik ben jeans, sneakers, laid back. Misschien denkt hij daar ook helemaal niks bij, maar dat is wel hoe de wereld mij ontsluit. Hoor jij wel eerste klas thuis? Of deze meneer is elite, want kijk maar wat voor taxi hij besteld heeft, voor welke route. Of, wow, eerste 4 minuten nodig kijken of dit wel veilig is. Of de mooiste meisje van de klas die omdraait en ik zit daar de eerste dag en aan mij vraagt van hoe laat is de voetbalwedstrijd vanavond? Weet je, dat zijn hele, in Italië, dat zijn hele andere ontsluitingen.
Ja, dus ik hoor in alles wat je beschrijft eigenlijk heel veel over binnenstaander en buitenstaander zijn. En ook als erbij of eruit worden gezien.
Nou, je hoort ook heel veel, sorry dat ik je onderbreek, heel veel context.
En heel veel context, precies. Ja. Dus waar je wordt gezien als erin. Dat hangt niet af van jou, maar van de context. En ja. Waar je en wordt gezien als eruit, hè, dat idem dito. En daarin hoor ik jou als een flexibel, meerlagig wezen. En je zei net iets moois, dat je heel makkelijk accenten overneemt. En daar haak ik even op in, hè, in het kader van het gesprek. Ik heb zelf een Joodse achtergrond, maar helemaal niet in mijn opvoeding. Hè? Dus ik zou dat ook nooit vooraan zetten, behalve dat anderen in Nederland zien dat ik niet een doorsnee blonde Hollandse vrouw ben. En wat ik ook probeer, zo gedraag ik me ook niet, want ik ben zeg maar bedraad met nogal wapperende handen en dramatisch taalgebruik en stem verheffen en keihard lachen, hè, dat soort dingen, wat helemaal niet Nederlands is. En ik denk wel eens, en dat is dan een soort van retorische wedervraag aan jou, dat voor mij dat zoeken op die randen van erin en eruit en de context en mezelf de hele tijd, want in Italië en in Frankrijk en in Turkije en wherever over the world vragen mensen mij altijd de weg. Heb jij dat ook? Oh, je geluid is uitgevallen, zie je?
Nee, hij is niet uitgevallen. Ik was even aan het hoesten, dus ik was vergeten mezelf van de muur.
Oh, oké.
Okay. Heel goed dat je het zegt. Ik wist ook niet meer welke knop welke was.
Ja, nee. Dus mij vragen ze altijd de weg, omdat ik denk ik de hele tijd flip-flap op die randen van die context en mezelf in de bedrading dat ik toch altijd gewend ben dat je gezien kan worden vanuit de context als iets wat erin of eruit is, maar in een heleboel landen, niet in Nederland per se, maar in een heleboel landen, vraagt iedereen mij de weg. En in Israël, waar ik 1 keer geweest ben, gaat iedereen gewoon tegen mij praten in het Ivriet. Dus ik denk, oh, blijkbaar ben ik hier thuis, maar ik ben daar helemaal niet thuis. Hè? Dus dat vind ik heel vervreemd, maar het is ook heel vormend voor wie ik ben geworden en ook voor hoe ik kijk en hoe ik werk. En nou, de vraag aan jou is, heb jij nou ook dat iedereen jou dan op dat soort plekken de weg vraagt? Dat is één, omdat het lijkt alsof je entitled bent. Dat is iets wat ik zelf doe, denk ik. En de andere is, heeft dat invloed op hoe je bent gaan kijken en werken?
Ik moest al een paar keer lachen en ik hoorde jou wel goed. Maar het gaf me wel tijd om nog even na te denken. Ja, mensen vragen mij om de weg. En ze wachten niet eens. In Portugal wachten ze niet eens dat ik zeg van, ik spreek de taal niet. Dus
ja, precies.
Portugees verder.
Ja.
En alles, en uiteindelijk ga ik ze ook helpen. Dus uiteindelijk pak ik Google Maps erbij. Ga ik ze, en een tijd lang was het ook met, bijvoorbeeld, ik heb in Leuven filosofie gestudeerd. Ik heb in Rome recht en economie, Nijmegen, Rotterdam. Bij het uitgaan vroegen mensen ook mij altijd om waar ze drugs konden halen. Dus niet alleen op de weg, maar ook terwijl ik niet een hele, hè, ik ben niet zo heel uitbundig daarin. Maar ook, waar ik dan ook om moet lachen, dat ik uiteindelijk wel met Google Maps met die mensen ga kijken, maar waar ze dan heen moeten.
Ja.
En dit was 2 weken geleden in Amsterdam. Die jongen was de café kwijt waar die vandaan kwam. Hij wist niet hoe het heette en het zei, het is thuis met een P. En dan kon hij mij niet vinden en hij was bij ons beland. En wij waren ook aan het teruglopen, zeg maar, naar huis. Maar uiteindelijk ga ik toch met hem zoeken. Ik denk, thuis met een P, dat is een beetje gek. Weet je, en dan was het thuis met een Griekse ei, was het, zeg maar. Maar hij had P onthouden. En ook schreeuwen van, kom terug, ik heb hem. En het was ook inderdaad hier om de hoek. Ik denk, een aantal dingen haal ik eruit. Ik denk in een vreemde context toch authentiek kunnen staan. In een vreemde context niet helemaal met die één worden met die context, maar ook de zelf nog bewaren. Dat is iets wat ik, want ik ga wel de serieuze koppeling maken met werk. Hè. Ik blijf niet alleen je vragen filosofisch terugreflecteren, maar dat is het één. Ik denk veel van context wisselen en weten wat is de context, wat ben ik. En dat context niet de waarheid is. Dus bij je vraag ook, hoe zien andere mensen jou? Andere mensen zien mij ook als iemand met mensenkennis. Andere mensen zien mij ook als iemand die goed op de relatie dingen voor elkaar weet te krijgen, die je anders niet voor elkaar krijgt. Andere mensen zien mij ook als star en koppig en principieel op sommige dingen. Dus dit zijn allemaal zaken die koppelen aan het individu vanuit zijn essentie. En ook vanuit zijn existentie, maar vanuit zijn essentie en zijn levenskeuzes er kunnen staan. Een context zien en zeggen van, nou, hier ben ik niet helemaal onderdeel van, maar ik kan er wel in verbinding mee zijn. En daarin aansluiten en afwijken, dan komen we toch al best wel op afwijkunde, doen wat er nodig is. Dus de essentie van mijn werk is ook in verbinding met die context, begrijp me niet verkeerd. Maar niet als onderdeel van die context, hè? Als adviseur,
Ja, precies.
organisatiefilosoof, hoor ik niet te versmelten met wat hier is. Ik hoor van een detached engagement, vanuit een betrokkenheid op een afstand, kijken, analyseren, diagnoseren wat hier aan de hand is. Dus dan kan ik niet een onderdeel van jullie zijn. Ik zeg ook heet het tegen directeuren, als ik tikkertje mee ga spelen, dan kan ik het spel niet meer begeleiden. Dan ben ik een van de spelers. Dan hebben wij ruzie of ik je nou wel tikte of niet tikte. Dus ik kan hier niet opsmelten, opgaan in jullie werk, want dan kan ik er niet meer objectief naar kijken. Dus ik moet altijd een bepaalde distantie bewaren. En ook instappen en meedoen, want zij moeten ook niet het gevoel hebben dat ik een vreemde alien ben die ze aan het analyseren is. Dus daar. Dat context wisselen aan het eigen behouden, maar tegelijkertijd kunnen verbinden met die context, dat is denk ik iets wat in mijn werk terugkomt.
Ja, en dat is heel interessant, want ik denk dat we dat met elkaar gemeen hebben, hè. Ik ben dan de dochter van vluchtelingen, echt ook. Ik bedoel, ik ben zelf niet gevlucht, maar mijn één generatie daarvoor wel. En ik heb zelf wel eens de indruk dat dat koppelpunt zijn tussen een context die veranderlijk en meerlagig is en niet helemaal de jouwe. En het individu dat gewend is om te moeten schakelen en verbinden in die context die niet helemaal de jouwe is, die je ook het vermogen geeft om aan te sluiten en tegelijkertijd inherent een andere positie te hebben.
Ja, zeker. En er speelt iets bij mij op. Ik noemde Sartre eerst. En trouwens ook Simone de Beauvoir en misschien ergens ook wel Heidegger. Kijk, we hebben een historie. En dat is vormend. En dat is van invloed. Maar tegelijkertijd hebben we misschien ook. Nu had ik ze niet moeten noemen, want ik wil nu een andere lijn inslaan. Dus vergeet die namen die ik net noemde. Ik ga het toch anders uitleggen. Er zijn vormende dingen in het leven geweest. Weet je? De existentie heeft impact op je gehad. Maar er zijn ook mensen die diezelfde verleden hebben gehad en dit helemaal niet hebben. Of deze verleden niet hebben gehad en deze eigenschappen ook hebben. Vandaar ook, hè, dit is ook weer het object maken van die ervaring. Dus ik vind het ook heel moeilijk, want ik was ook principieel toen ik 4 was, dat weet ik nog. En daar hebben ze, mijn moeder noemde mij ook toen ik klein was, de opa. Ik was toen ik zei, ik kan me dat echt herinneren, ik werd echt de opa genoemd, omdat ik ook zoiets van, maar de jeugd van tegenwoordig, zeg maar, dat waren dingen die ik zei toen ik 5 was. En dat was voor een heel groot deel voor deze vormende levenservaringen waar wij het nu over hebben.
Ja.
Dus ik vind het ook moeilijk om daarin de essentie of de existentie te kiezen. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed, hè, dat dat Bart van Rosmalen en Ilja Soffer, of hoe heet zij ook alweer, van Jean Le Darc, die podcastserie, dat die, daar ben ik ook op de podcast geweest, dat die aan het zoeken zijn van wat is dit dan? En hoezo sta jij dan zo principieel in deze opdracht, of in het leven, of hoezo veer je dan niet mee met de mode? Want dat zien we niet iedereen doen. Dus dat die behoefte om een oorzaak te zoeken over een verklaring, die begrijp ik. Maar soms denk ik, ja, is dat om onszelf gerust te stellen, of is dat iets wat hier nu echt helpt? Dat weet ik oprecht
nee,
niet.
Nee, dat weet ik ook oprecht niet. Dat weet ik oprecht niet. Ik heb wel het idee dat mensen die met het, zeg maar even, het oog van de buitenstaander en het hart van de binnenstaander kunnen schakelen, dat die ervaringen hebben die te maken hebben met in- en uitsluiting. En dat kunnen allerlei ervaringen zijn, hè? Het kan ook zijn dat je gepest bent of dat je... bedoel, een vriendin van mij die is op hele jonge leeftijd verhuisd van Limburg naar Brabant en had een culture shock omdat ze er niet meer bij hoorde. Dus dat buitenstaander, binnenstaander en kunnen switchen, dat is in ieder geval voor mij heel belangrijk materiaal eigenlijk om mee te werken. En misschien is het ook wel materiaal dat maakt dat ik zeg wel eens, ik vind helemaal niets hoe het zich voordoet gek. Alles is mogelijk. Niemand is ook gek. Alles is een variatie van wat er is. En die manier van denken of kijken is in contexten die vastzitten natuurlijk heel behulpzaam. Maar voor mij was het een overlevingsmechanisme. Alles is mogelijk, alles kan er zijn en ja, deal with it. Dus kijkend naar de wereld van nu is dat, ja, dit kan ook, hè? Nou, deal with it is voor mij een hele belangrijke rode draad. En nou ja, kijkend naar die wereld, hè? Wat houdt jou op dit moment in je werk, je vak, in het leven, in de samenleving nou het meest bezig? Waar maak jij je druk over? Of waarvan denk je, oeh?
Allereerst wat prachtig mooi geformuleerd. Oog van de buitenstaander, hart van de binnenstaander. Ik ga er ook heel erg in mee. Hè? Dus niet omdat nu mag hoor. Niet omdat nu te herkauwen. Maar ik heb zelf ook een theorie dat die ontkoppeld zijn. Niet meedraaien. Niet meer een mede zijn. Zijn in het stukje in de wereld zijn. Nou, dat is heel erg Heideggeriaans. Maar als de wereld even niet meer voor jou draait. Maar wel voor alle anderen. En als je dan even ontkoppeld bent en ernaar kijkt in plaats van meedraait. Hè? Je hebt geen O'Neill rugzak en een leuke agenda. En je gaat niet naar hockey. En, dus het draait even voor jou niet. Ja, dat wel een kans is. Kans. Tot een authentieke reflectie. En dat kan eenzaamheid zijn. Dat kan gepest zijn. Dus dat kan allemaal.
Mm-mm.
En het is ook een kans om je te misvormen. Maar het is wel een kans tot een authentieke reflectie. Dus ik kan me daar helemaal in vinden en ben het daar ook helemaal mee eens. Als we het in lijn luisteren of lezen met de kanttekeningen die we eerder gemaakt hebben in het objectiveren van mensen. Dus ik vond het ook echt heel mooi geformuleerd en ik was even aan het genieten van je. Ik heb vanochtend iets geluisterd en misschien is het dat te veel in mijn hoofd. Ik moet dan heel erg aan het zinnetje denken als je zegt van, wat was je vraag ook alweer? Laat ik dat eerst even controleren. Weet je dat nog?
Ja, hoe dat, zeg maar vanuit dat idee van buitenstaande, binnenstaander, wat zijn op dit moment de dingen in je werk, in je vak, in de wereld, waar je het meest op dit moment mee bezig bent?
Kijk, wat mij bezig bent, is secundair. Hou die vast, kom ik op terug. Wat mij het meeste raakt, is dat in these thought-provoking times, dat in these thought, dat we in tijden wat zo erg vraagt om denken, dat we nog steeds niet denken.
Verklaar je nader.
Ik moet deze een beetje indekken, want anders is het. Ik zat ergens met mensen die echt gaan over mijn vakgebied. En ik beproefde, en met beproefde bedoel ik Ilja eigenlijk, ik irriteerde me dood. Ik beproefde een gebrek aan kritische reflectie op ons eigen denken. In een tijd waarin er toch echt heel veel misgaat in de samenleving. Of je nou in de zorg werkt, in de jeugdzorg, in de psychische zorg, bij de politie, bij justitie, bij de rechterlijke macht. Ga zo maar door. En jij zit in een grote overkoepelende netwerkorganisatie daarvoor. Ik doe daar opdrachten in. En dan denk ik, hoe kan dan je reflectie zijn? Ja, dat we ook niet weten wat we moeten doen. En dat het is heel moeilijk om dan te zeggen wat goed is. Ja, maar ja, dan denk ik, ja, maar we kunnen wel zeggen wat slecht is. Weet je, het is wel echt godverdomme slecht dat kinderen met een psychiatrische ziekte en suïcidale neigingen, dat daar geen zorg voor is en dat die in een isoleercel gaan. Maar ik doe ook geen uitspraak van, dit is het ultieme goede en als je deze handleiding volgt, dan kom je in de hemel. Dat is helemaal niet mijn punt. Mijn punt is dat we op zijn minst moeten kunnen reflecteren, dat we zeggen van, dit is in ieder geval niet goed. En wat voor rol hebben wij als financiezuigende adviseurs daarop?
Heb je, even een toets, heb je de indruk dat we, omdat we niet weten wat we wel moeten of wat het goede is, niet meer, ook niet meer zeggen wat er niet goed is of fout moet of niet moet? Hoor ik dat in wat je zegt?
Dat is eigenlijk een trucje die ik net paste, die ik uit de metafysica ken. In de metafysica is het heel moeilijk om te zeggen wat het zijn is.
Ja.
Wat is nou het zijn? Hè? Mens zijn? Of wat is nu God? Maar op een gegeven moment kun je wel zeggen, het is niet deze aardappel. Dat is de negatie ervan.
Ja.
Ik heb het gevoel dat we allemaal, ook die mensen waar ik het nu ook al, gebukt gaan onder een enorme druk, onder een enorme last en onder een enorme vervreemding. Maar dat het verdedigingsmechanisme van sommige mensen is van, ja, deze Chinezen, die gebruiken ook heel veel, die verbranden ook heel veel, dus ik ga niet meer over het klimaat letten. En dan denk ik, ja, maar daar laten we het daar even over hebben, want die denkstap die het daar maakt, die vind ik kwalijk. Dus ik ben het eens met de machteloosheid en het onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen, op de vervreemdingen, et cetera. Maar dat betekent niet dat we nu geen enkele verplichting meer hebben, geen enkele verantwoordelijkheid meer hebben. En al helemaal niet in dit soort functies. En ik was laatst weer op een andere plek, waar we waren uitgenodigd als mogelijke leveranciers. En het ging dan, iedereen opende met, oh wat fantastisch dat we hier zijn, en wat fantastisch dat wij hier mochten komen, want kijk, wat een enorm fantastisch programma, en oh, ik heb zo erg iets met dialoog. En wauw, wat fantastisch. En het kon allemaal niet mooier. Maar ik had 's ochtends zo'n klein stukje uit de krant gelezen, wat iemand op LinkedIn had geplaatst, dat de grote advieskantoren intussen een 500 miljard hadden gefactureerd. Ik weet helemaal niet of dat waar is, hè? Maar even wat ik heb onthouden. Een 500 miljard hebben gefactureerd. En risicoanalyse en indekking en weet ik veel wat er allemaal. Maar de toeslagenouders nog steeds niet betaald zijn. Als je vraagt, ja, wat houdt je bezig? Dat ik denk van, in these thoughts for, dat in deze tijden, ik wil hem even in het Engels zeggen, en dan denk ik, waarom doe ik dat? Maar in deze tijden die echt schreeuwen om reflectie, dat niemand reflecteert op het feit, hadden we die ouders gewoon niet kunnen betalen? Ja, en dan hadden we waarschijnlijk 100 mensen onterecht betaald, of 1000. Ja, dan hadden we misschien 1 miljoen euro te veel uitgekeerd. Ja, dat klopt, dat kan. Maar kunnen we even het gesprek voeren dat deze risicodekkende juridische aanpak 500 miljard euro heeft gekost, maar dat die slachtoffers, de burgers, waarvoor de overheid in het leven is geroepen, nog steeds niet betaald zijn?
Ja. Mm-hmm. En is dat, doe ik even een grote ergernis terug, hè, in het kader van het is niet een aardappel. De schuldenindustrie, organisaties die verdienen aan het innen van schulden, staat begroot op 13 miljard. En zij, hun taak is om 3 miljard aan schulden te innen. En mijn simpele ziel, hè, dus het hart van de binnenstaander en het oog van de buitenstaander, voelt mee met mensen in schuldenproblematiek in deze tijd. En denk dan, nou, doe even die 3 miljard aflossen en stop die 10 miljard die je dan over hebt, vooral in het verbeteren van het maatschappelijk weefsel, zodat mensen niet in zulke grote problemen komen. Hè? Maar ik merk altijd dat op dat randje van, zeg maar, meervoudig kijken en het filosofisch, politicologisch, in mijn geval sociologisch, kijken naar maatschappelijke vraagstukken en politiek, dan onmiddellijk een gevecht aangaan, een full contact gevecht. Hoe is jouw ervaring daarin? Want jij hebt ook wel in contexten gewerkt, hè, waarin dat gevecht tussen het politieke en het filosofische, of misschien wel het pragmatische, hè? Doe eens even, als je 13 miljard hebt en er zijn 3 miljard schulden, doe even die schulden aflossen voor die mensen en ga met ze aan het werk. Waarom kan dat niet? Waarom mag dat niet? En is er, ja, stel nu heel veel vragen tegelijk en je gaat ze niet onthouden, maar ik ga hem toch stellen. Is er met de filosofie van, laten we zeggen, met de filosofische stromen van toen, of met nieuwe filosofische denkers, is er een uitweg in dat gevecht, dat full contact gevecht, tussen het goede en het politieke?
Ik ga je vraag driedelig beantwoorden. Eén is gewoon een dagelijks iets waarin ik gewoon in mijn eigen wanhoop zit, hè? Zodat ik niet op Messias lijk, maar gewoon dat je mijn wanhoop hoort. En gewoon een dagelijks mundane iets. Ik moet ze wel opschrijven, want het zijn nu wel heel veel klussen. Eén is de filosofische uitweg, hè? Of geen uitweg. En de twee is, je vroeg ook over mijn praktijk. Hè? Je zit daar en je maakt dat mee. Nou, ik begin gewoon even met mijn praktijk. Kijk, die mensen die daar zitten, die proberen echt het goede te doen. Alleen, wat is het goede? Is dat de bureaucratische rationaliteit? Is dat wat er in het leidraad staat? Is dat wat we hebben afgesproken? Is dat het juridische indekken? Is dat die mensen helpen? En ik hoor dat jij daar echt een uitgesproken mening over hebt. En dat is echt ook hartstikke goed. Maar ik kan met heel veel empathie naar die mensen kijken. Want die gaan echt gebukt onder dat machine. En dat raakt misschien ook, dit is heel groot. Dus laten we even al die mensen, wat ik nu ga zeggen is echt te groot. Dus laten we even al die mensen waar ik het mee gewerkt heb en mee werk, even ontslaan van enige verantwoordelijkheid of koppeling of verbinding met wat ik nu ga zeggen. Maar filosofisch is het belangrijk. In de moraliteit van het, in de ambiguïteit van het kwaad, spreekt Hannah Arendt ook over een systeem, een machine. Een machine die efficiënt en effectief Joden wilde verplaatsen. Een boekhoudkundig machine dat gewoon keek wat effectief was, wat kostendekkend was, wat juridisch haalbaar was.
Mm-hmm.
En geen kwaadaardige wezens. Geen duivelse. En dan hebben we het. Als je het een beetje kent, weet je waar ik het over heb. Dan hebben we het over een proces waarin eigenlijk een van de gruwelheden van de mensheid worden geanalyseerd. En misschien was dat allemaal een act, ik weet het niet. Maar in dat proces en in die analyse hoor je meer een bureaucraat dan een psychopaat.
Ja, of een sociopaat,
Ja. En het verschil tussen een psychopaat en een sociopaat is dat een sociopaat door de omgeving gevormd is en een psychopaat zo geboren is. Dus dat vind ik een hele mooie toevoeging. Maar je hoort eerder een, en ik zeg eerder, hè, dus misschien is die meneer wel een geboren psychopaat en was dit gewoon de perfecte functie voor hem. Of misschien heeft die omgeving hem zo gemaakt. Maar je hoort ook een bureaucraat. En je hoort misschien voornamelijk een bureaucraat. Dus ook die bureaucratie, die ontslaat ons, en ook mij, van de morele verantwoordelijkheid. Want ik zit ook niet druk te maken. Laten we het even ook heel dichtbij brengen naar mij. Ik heb vanochtend mijn wc met schoon water doorgespoeld. Terwijl er in de wereld plekken zijn nu kinderen die geen kinderen, baby's, die nu geen drinkwater hebben. En ik ontsla mezelf ook van die morele verantwoordelijkheid met een beroep op een systeem. Ja, ik betaal belastingen. Of ja, sorry, dus voor mij ook te groot om daar iets aan te doen. Of, dus dit doen we altijd. Mm-hmm. Ook die mensen in het politieke, maar ook ik vanochtend.
Ja, dus in zekere zin maak je de vergelijking tussen het doorspoelen van de wc met de manier waarop we dat nu eenmaal hebben aangelegd.
Met het systeem is zo ingericht.
Precies, met het uitvoeren van een wet, regelgeving, beleidsregels die gaan over het zo efficiënt mogelijk
lopen. Is nou zo ingericht. De Tweede Kamer maakt de wet. Het ministerie heeft het beleid gemaakt. Ik zit bij het uitvoerende bestuursorgaan. We hebben de trias politica. De wet schrijvende, wet sprekende, wet uitvoerende macht. Ik zit bij de wet uitvoerende macht. Het zou ondemocratisch zijn als ik nu iets anders doe.
Ja.
Daar heb ik zeker een antwoord op. Maar even vanuit de empathie en het begrip. Het zijn geen kwaadaardige mensen die daar zijn. Het zijn mensen dag in dag uit voor het maatschappelijke veld en werk knetterhard hun best doen. Is hier een filosofische uitweg of een filosofische... daarna bij die...
Graag. Ja, graag, zeg ik dan.
Ja, 100%. 100%. Alleen, ik ga... Patrick Vermeulen komt ook op de podcast. En later hoor, het is iemand die ik ga interviewen. En ik weet niet precies wat hij gaat zeggen. Maar wat hij ongeveer gaat zeggen is dat we... hij heeft het eigenlijk over organisatieontwikkeling. Maar daar heeft hij het helemaal niet over. Hij heeft het over instituties. Een gezin is een institutie. De markt is een institutie. En dit zijn instituties die honderden jaren duren voordat ze veranderen. Dus je de samenstelling van het gezin van jouw grootouders en de positie van de vrouw was anders dan die nu van jouw kinderen.
Mm-hmm.
Maar dat duurt honderden jaren. Dus dat is niet iets wat jij in één dag kan herontwerpen. Waarom vertel ik dit? Deze lijnen zijn misschien hele grote lijnen. En het is niet iets wat jij en ik vandaag misschien kunnen gaan veranderen. Maar die uitweg en die gevangenis, die heeft een reden. Kijk, als je kijkt naar de Griekse polis. Ik heb trouwens heel slecht geslapen vanwege de hitte. Dus soms vergeet ik woorden. Dus mocht ik soms schieten woorden en wat later te binnen. Maar als je kijkt naar de Griekse polis. Of als je nog leuker, als je kijkt naar de hele theorie van Aristoteles, wat misschien de meest invloedrijke, als je zei, kunnen we dit veranderen? Zijn er, dan heb je het over invloed.
Mm-hmm.
De meest invloedrijke filosoof, misschien niet mijn lievelingsfilosoof uit de polis, maar mijn meest invloedrijke filosoof, die heeft het over de onbewogen beweger, waar alles vanuit liefde naartoe beweegt. Dat is de essentie en het meest diepe in zijn metafysica, zijn hoogste filosofie, gaat over beweging vanuit liefde.
Mm-hmm.
Hou dat even vast, hè? Ik kom zo, ga ik heel concreet antwoord geven op uw vraag. Maar in de moderniteit zijn we begonnen met contracten. Sociale contracten, juridische contracten, contracten.
Mm-hmm.
Dus dat sociaal contract, waarin jij een stukje van jouw vrijheid afgeeft, waarin de overheid jou beschermt. Dat is een contract, dat wordt gejuridiseerd. Dus wat begon met een filosofie waarin dingen bewogen vanuit liefde. Liefde voor het denken, liefde voor het filosofie. En het zijn hele grote stappen, maar ik denk redelijke stappen. Dat is gejuridiseerd in een contract. En dat die toeslagenouders nog steeds niet betaald zijn, dat is het juridische contract. Want die hebben daar nog geen juridische contract recht op, want we hebben dat juridisch nog niet onderzocht. Dat die schuldenaren niet betaald zijn, of niet afgelost zijn, juridisch hebben we dat niet zo afgesproken. Dus de liefde heeft ruimte gemaakt voor het contract. En dat heeft het niet zomaar gedaan, dat heeft het gedaan omdat de liefde oneerlijk is, ruw is, onvoorspelbaar is. En dan maak ik even een beweging naar Max Weber. Die zegt ook ergens van, ja, Sia, als jij een boek wilt huren in de bibliotheek, moet je eigenlijk de professor kennen. Sterker nog, je moet van adel zijn. Maar ja, Sia, ik ga dat voor jou fixen. Ik ga zeggen, jij krijgt een studentennummer. En dan hoef je, zolang je die hebt en je bent ingeschreven, mag iedereen een boek huren en studeren. Maar op een gegeven moment is dat bureaucratische van een studentennummer hebben, van een SOFI-nummer hebben, van een nummer trekken als je bij de apotheek bent, dusdanig een contract geworden, waarin als je zegt van, mijn moeder is dood, ik kan niet vandaag mijn boek terugbrengen. Ja, sorry meneer, dat wordt een boete. Dus het wispelturige, het onvoorspelbare fundering van de liefde, die heeft geplaatst gemaakt voor een voorspelbare en gelijkwaardige ruimte. Want je kan je ook voorstellen, de mensen waar je van houdt, ja, daar doe je meer voor. Is dat dan gelijk? Nee, dat is het niet. Dus dan hebben we een systeem bedacht waarin het wel gelijk is, waarin het wel eerlijk is, waarin het dan al van studentennummers gaat. Maar daar zijn we denk ik in te ver doorgeschoten, waar we ons menselijke, waar we van mensen een nummer maken. En dat Nuremberg-proces is natuurlijk een heel heftig voorbeeld daarvan.
Ja.
Maar
ja.
we doen het in het klein, dagelijks.
Ja. Ja, dus eigenlijk is de grote vraag, wat is, of misschien wel is er nog plek voor liefde?
Ja, en ik denk ook niet ter vervanging van de liefde.
Nee, nee.
Is ook, hè, kijk maar naar Griekse mythologie of naar de Griekse goden. Fucking heftig, hè?
Fucking heftig.
Dood en verderf, doodspel en straffen van goden die gewoon.
Zeker, ja.
Martelingen zijn. En ernaast. Kun je ernaast ook. En ik zei ook, ik ga ook een voorbeeld geven waarin ik heel klein ben, waarin het niet gelukt is, waarin het niet. Er is hier zwart schimmel geconstateerd. Daarom zit ik nu ook in een andere ruimte. Er is zwart schimmel geconstateerd. Nou, dat moet weggehaald worden. Nou, hieronder is er een kruipruimte. Ik vroeg aan de VV, hey jongens, hoe zit dat? En ik merk nu, die VVE, ik begrijp helemaal niet waarom, is een VVE waar ik voor betaal. Waar ik eigenlijk een soort van indirect opdrachtgever ben. Hè, waar ik maandelijks voor betaal. Die zijn nu een gevecht op leven en dood begonnen, dat ze dat niet willen betalen.
Ach.
En dan denk ik, waarom zou je dat doen? En als je het hebt over het politieke, er was ook iemand bij, hè, dus ik heb ook een soort van getuige. Er was hier iemand die zei, ja, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen waardoor dat komt. Dus je zou de, weet ik niet, je zou de kruipruimte moeten controleren. Het kan ergens een lekkende kraan zijn, een lekkende pijpleiding. Het kan zijn dat je vloer anders had moeten leggen. Ik weet dat niet. En ook een paar andere partijen die zeiden van, nou ja, vaak is het, nou ja, je bent slecht geïsoleerd, maar vaak is het de kruipruimte, dan kun je naar kijken, nou, dan hoort een gedegen onderzoek te komen dan. Maar er wordt een handje klap gedaan met een conciërge die hier binnen is geweest, nergens naar gekeken heeft, tegen ons ook gezegd heeft, dit kun je niet weten, en vervolgens krijg ik 2 weken later een rapport, hè, en ik doe nu aanhalingstekens, waarin er staat van, ja, meneer heeft niet goed gelukt en de vloer is niet goed gelegd. Eigen schuld, dikke bult, zelf regelen. En dan denk ik, maar waarom doe je dat?
Ik vind het een heel mooi en illustratief voorbeeld eigenlijk. Hè? Van, we begonnen al met die individu-context en dat koppelpunt. Eigenlijk gaat het hele gesprek over het sociaal contract en waar Pieter Omtzigt voor leidt, ook een soort hercontractering met meer ruimte voor de mens gaat daarover. En jouw voorbeeld is misschien wel het hele voorbeeld van de schuldenproblematiek. Hè? Van ja, dat heb je toch zelf gedaan. Weet je wel, je hebt toch zelf dat geld uitgegeven zonder inachtneming van de context. En het hele zorgstelsel kraakt en piept. En dan worden er hele mooie rapporten geschreven dat de mensen in de context van die ouderen of die mensen met een handicap, ja, die moeten ook veel meer doen. Die hebben die mensen maar over de schutting geflikkerd. Hè? Alsof Dus er is een soort getouwtrek ontstaan of aan het ontstaan tussen individu en collectief of individu en context, waarbij eigenlijk de schuld en de verantwoordelijkheid weggeduwd wordt uit de solidariteit van het collectief naar de verantwoordelijkheid van het individu. Hè? Is dat een soort ronde die we nu maken in jouw kleine mini-voorbeeld van je zwartschimmel ook?
Nou ja, dit is een beetje... Ik vind Pieter Omtzigt, denk ik, hè, ik weet het onvoldoende, maar dat vind ik denk ik fantastisch. Maar ik doelde op John Locke, Thomas Hobbes en dat soort figuren. Dus daar wilde ik even...
Nee. Tuurlijk, de filosofische kont. Ik ben een grote... Als jonge studenten was het sociaal contract. Nou, als ik een partij had moeten oprichten, had ik hem zo genoemd.
Ja, omdat ik dus... dat bedoelt hij dus ook.
Dat bedoelt hij ook.
Dat contract die we hebben afgesloten, ja. Die moeten we herzien.
Ja.
Nou, ik vind het echt een... Ik was ook even aan het denken en iets aan het opschrijven. Maar ik vind het wel echt een prachtige samenvatting. Waarbij ik ook denk van... zorg. Ik moet dan denken aan zorg. Je hebt twee grote morele filosofische stromingen in de wereld. En Rudy Kohr had weer eens een boek gelezen. En dan heeft hij een soort van blog weer over geschreven. En ik zat daarnaar te kijken. En ik dacht, oh ja, dus een hoogleraar governance. Bij hoogleraar governance vraag ik me ook altijd af, waar ben je nou precies hoogleraar van? Want ja, ze praten wel over het coronabeleid en... over het asielbeleid en over filosofie. Maar ergens denk ik ook van, maar wat is nu jouw vakgebied? Maar goed, die hoogleraar had ook... En ik zeg het allemaal heel kort door de bocht. Ik heb het boek niet gelezen. Jij wilde wat zeggen.
Nou ja, wat mijn idee is bij die specialisatie in governance, waarbij er wel uitzonderingen zijn, hè? Mensen die daar op een andere manier naar kijken, op een vernieuwende manier naar kijken. Maar ik heb het idee dat het hele... Ja, de hele ophef over governance als vak heel erg eigenlijk gaat over het nog verder juridiseren van dat wat niet juridisch is vastgelegd, maar wat je in de sturing dan nog aan verantwoordelijkheden kan afschuiven, ook al heb je het niet vastgelegd, zeg maar. Ja. Zoiets. Want dan gaan we het zo besturen dat uiteindelijk altijd iemand de schuld kan krijgen, zonder dat we met elkaar een plek hebben om te zeggen, nou, er is helemaal geen schuld. Er is een opgave en die is van ons allemaal.
Ja, misschien een schuld zonder schuldvraag.
Ja.
Dit was verkeerd. Moeten we beter doen? Laten we nu kijken hoe dat
anders. Juist.
Ja. Ja. Nu ben ik wel vergeten wat ik aan het vertellen
ja,
was.
Ja, jeetje.
Waar hadden we het over?
Over die samenvatting. Die samenvatting waarbij het... verschuiven van de collectieve verantwoordelijkheid en afspraak naar individuele schuld en verantwoordelijkheid. Ja,
er stond in die samenvatting twee morele filosofieën. En dat raakte mij en ik kwam met het woordje zorg. Dus ik ga met het woord zorg verder, maar bear with me. De twee grote, en ik heb dat boek niet gelezen en zelfs die samenvatting heb ik niet gelezen. Maar ik las dat, ik dacht, oh, dat zal weer utilitaristen en deontologen zijn. Ja hoor, de utilitaristen en deontologen. Nou, de deontologen zeggen het gaat over je intentie. Even gewoon heel plat geformuleerd. Dus eigenlijk Kantiaans is ook heel streng. Gewoon even plat geformuleerd. Het gaat over je intentie. Utilitaristen zeggen weer het gaat om de gevolgen. Dus het maakt niet uit wat je intentie was. Het gaat om welke gevolgen laat het na. Dat is een beetje een soort van calculus. En deontologie is een beetje een soort van moraalridder. Zeg maar daar, dat is het gewoon. En even, ik snap dat dit geen... college filosofie is en dat er veel meer over te vertellen is en dat andere en wijzere mensen moeten dan doen dan ik. Maar er was ook op een gegeven moment, en ik ben haar naam baal ik van weer vergeten, een vrouw en die was aan het promoveren bij echt zo'n moraalfilosofie guru. En die zei op een gegeven moment tegen haar van, ja weet je, ik heb dit onderzocht, ik heb heel veel casussen voorgelegd. Vrouwen begrijpen, zijn minder in staat om moraliteit te begrijpen. Ja, want kijk maar, ik leg deze casussen iedere keer voor en ik zeg, wat moet diegene dan doen? En ze zijn gewoon niet in staat om te kiezen. En ze komen er niet uit.
En, ja.
Ze hebben die rationaliteit niet die moraliteit nodig heeft.
Oké, okay, ja.
En zij was ook zijn promovendi volgens mij. En is op een gegeven moment gepromoveerd op een alternatieve stroming. Waarvan ik, als ik ook naar kijk, denk ik, hè? Veel te laat, maar... En zij heeft het over zorg. Een zorgrelatie die je voor elkaar hebt.
Ja.
Nu vertel ik het nu veel meer in mijn theorie. Waarom kan die VVE-manager, die ik betaal, dus contractueel en juridisch ben ik de opdrachtgever, maar daar wil ik helemaal niet op gaan staan. Waarom kunnen we niet een zorgrelatie hebben voor en met elkaar, waarbij ik, als ik met een vraag aankom, hij vanuit zijn zorgrelatie naar mij en ik vanuit mijn zorgrelatie naar hem toe. En dat zijn verschillende relaties. Moeder- en kindzorgrelaties is anders dan een dokter-patiënt zorgrelatie. Dat we vanuit die zorgrelatie kijken hoe we ons tot elkaar verhouden.
Mm-hmm.
En zit daar in de complexe moderne maatschappij ook het juridische in? Wat mij betreft wel. Zit daar ook een commercieel belang bij? Wat mij betreft ontkom je daar niet aan in de moderne samenleving. Maar dat je die, en ik heb het woord ontsluiting al eerder laten vallen, dat we die relatie ontsluiten vanuit een zorgrelatie. En waarbij het juridische, het financiële, et cetera, daaraan secundair aan is. En we uiteindelijk een zorgrelatie hebben vanuit de bedoeling van onze posities. Die van hem om... Zwarte schimmel is schadelijk voor de volksgezondheid. En zij horen dat in de eerste instantie te managen. En als het blijkt dat het toch iets is van dat direct zeg maar mijn verantwoordelijkheid was geweest, dan kunnen we daar uiteindelijk samen in gesprek over en kijken hoe we daar met elkaar uitkomen. Maar zijn laatste mail was letterlijk van eenzijdig zonder onderzoek, terwijl een schoonmaakbedrijf wat hier pas langs was geweest zei van: wij dachten dat het op de muur was, dit is op de vloer. Wij gaan niet aan de slag voordat we een oorzaak weten. Want wij mogen dit niet schoonmaken, want anders moeten we volgende week weer terugkomen.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, zijn zorgrelatie naar mij toe is om vanuit die volksgezondheid te kijken van, is hier gevaar voor de gezondheid?
Precies.
In plaats van dit proces zo lang mogelijk rekken en zo lang mogelijk tegen elkaar...
Wie gaat het betalen, is dan de vraag. In plaats van, is hier een sprake van een vraagstuk? Hè?
Ja. Ja, nou, aan wie gaat het betalen? Zeker. Maar uiteindelijk was zijn laatste mail ook: ik ga u €90 per uur in tarief in rekening brengen als ik het moet organiseren. En daar werd ik gewoon verdrietig van.
Nou, terecht.
En ik kan de kosten wel dekken om te vragen of mensen. Maar ik had gewoon een oproep gedaan op mijn VVE om te komen kijken waar dit vandaan kwam. En dat een of andere conciërge dat handje klap met hem heeft afgesloten en twee andere bedrijven iets anders zeggen, weet je. Ik had graag dat hij mij gebeld had van, hé jongen, hoe kunnen we dit samen oplossen?
Ja, dat maar weet je, dit is vergelijkbaar met, bij wijze van spreken, iemand die komt. Iemand komt in de bijstand terecht door... ziekte en uitval bijvoorbeeld. Hè, komt niet meer aan de bak. Er zijn heel veel mensen die dat hebben meegemaakt in tijden van corona. Iemand krijgt een kleine erfenis waarmee de schuldenpositie kan worden verbeterd bijvoorbeeld. Hè. Dus denk je dan. Dan zou de gemeente toch heel blij moeten zijn dat iemand uit die schulden komt. Nee, wat doen gemeenten? Die gaan dan eerst die uitkeringssom terughalen. Van ja, u heeft €7.000 van ons gehad, dat gaat er dan af. Oh, er zitten nog ook allemaal incassokosten en andere kosten bij. En eigenlijk alles wat gaat over dat iemand niet moedwillig schimmel op zijn muur smeert. Of moedwillig zijn baan verliest. Of moedwillig zijn been breekt en een lange revalidatie heeft. Is zo ver doorgeschoten eigenlijk naar die vraag, wie gaat het betalen?
Ja, en ook misbruik. Dus wat ik ook in de moderne tijd zie, en deze moeten we niet vergeten, is er is misbruik gemaakt, of er is misbruik geconstateerd, of er is een angst voor misbruik.
Mm-hmm.
En die 1%, 5%, 10%, wat jij wilt hè, als luisteraar, pak hem. Prima. Die 3% zorgt voor beleid, zorgt voor geweld naar 97%.
Ja.
Arno Gunberg zei laatst ergens, zeg maar, van alle nieuwkomers, ik hoop dat ik het goed zeg, van alle nieuwkomers in Nederland is 10% of zo asielzoeker. Waar hebben we het over? 90% komen gewoon, weet je, die komen op allerlei andere manieren binnen. En het, migratie is gewoon zo oud als de mens. 10%. Van die 10%, again, ik hoop dat ik het goed zeg, is 10% veilige landers. Dus 10% van 10%. Dat is dan weer, volgens mij is dat weer 1%. Dus 1% daarvan zijn veilige landers. Van die 1% is dan weer volgens mij 1%, en de getallen kloppen misschien niet exact, maar dat geeft wel het beeld, is dan weer 1%, en volgens mij is dat weer 100 keer 100, dat zijn 4 nullen. 2, 3, 4. Ik kan me vergissen, maar volgens mij is dat weer 1 tienduizendste.
Ja.
Dat zijn mensen die herrie schoppen en onrust creëren in de Nederlandse samenleving.
Ja. Daar hoef je overigens weer niet een asielzoeker voor te zijn om herrie te schoppen. Er zijn ook heel veel andere mensen die dat heel goed kunnen.
Statistisch is dat ook net zo als alle andere delen van de populatie. En voor die 1 tienduizendste, of wat het ook is, is er speciaal beleid, zijn er speciale videofragmenten, zijn er hele nieuwsfragmenten, zijn er kamervragen. Dus als je vraagt wat houdt je bezig, is dat we niet nadenken over waar we na moeten denken. Over na.
Ja.
Dit bijvoorbeeld is iets waarvan we denken van, kunnen we dit een keer zo openlijk, hè, transparant bespreken? En daarna zeggen van, oké, verdient het aandacht? Ja, hoeveel aandacht verdient het en wat is goed beleid daarop? Maar niet dat de hele verkiezingen van een land daarover gaan. Niet dat de hele val van een kabinet daarover gaat. En dat mensen zich ontheemd voelen of vervreemd voelen, dat begrijp ik als geen ander als filosoof.
Ja.
Laten we gaan kijken, hoe komt dat dan? En hoe zijn we onze gemeenschappen verloren? En hoe zijn we die verbinding verloren? En voor wie gaat de samenleving te snel? Ook weer ander onderzoek. Dat is volgens mij van het... Ik heb dat hele college ook gevolgd. Was van twee hoogleraren. En het ging volgens mij over... Is al een paar jaar oud. Over, ik dacht, de PVV-stemmer of de extreemrechtsstemmer. Dat waren mannen die relatief hun positie in de samenleving verloren waren.
Ja.
Relatief deed ertoe. Je was er misschien niet slechter op af dan 10 jaar geleden waar jij was. Maar een buurmeisje had nu een duurdere auto en een betere baan. En dat zegt veel meer over hoe die man zich voelt. En zijn angsten, zijn onzekerheden. Dan over de islamisering van Nederland die hij meemaakt.
Ja. Ja, 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 goed, zie je raakt me, hè, met dit voorbeeld ook wel echt in mijn maatschappelijk hart. Ik weet nog, en we moeten trouwens een heel klein beetje richting een afronding, maar wij kunnen natuurlijk 2 keer de klok rond, hè, met elkaar.
Ja, dus we hoeven van mij ook niet aan de tijd te houden, dus als je vragen hebt, dingen wat afronden en niet weg,
nou ja,
ik volg jou.
Het allereerste paper dat ik moest schrijven voor politicologie, dat heette pacificatie of passiviteit. En mijn punt was, want er werd heel erg gemopperd dat mensen niet meer protesteerden.
Oh ja.
En dat mensen niet meer opkwamen voor belangen. En dat werd gekwalificeerd als passief. En dat had ook wel een beetje met die babyboom generatie te maken. Die zei, nou, die generatie daarna, die is echt... weet je wel, die doet, die, nou ja, iets met luie paplepel, patatgeneratie, whatever. En toen heb ik geschreven over dat maatschappelijk actief zijn. De jaren daarvoor waren eigenlijk heel veel demonstraties zeer gewelddadig in elkaar gemapt door de ME. En zijn veel jonge mensen ook opgepakt en gewond geraakt. En allerlei charges geweest, ook bij studenten waar gewonden vielen, et cetera. Toen zei ik van ja, je kan alleen maar, demonstreren en opkomen voor je belang op het moment dat je dat op een veilige manier kan doen. Hè? En ergens is er blijkbaar een soort kantelpunt van, ja, durf ik letterlijk mezelf in dit gevecht te storten of haak ik even af? En dat was, dan heb ik het echt over de jaren 80. Hè? In de jaren 80 is er al een soort beweging terug.
Ja.
Naar mensen die zeggen, ja, of ik nou in een demonstratie gaan staan, of we nou met elkaar de arena vullen, of we nou met een petitie met 25 of 50.000 handtekeningen. Het heeft geen zin, er wordt toch niet geluisterd. Er gebeurt toch niks mee. En in die beweging ben ik heel bezorgd over dat ook hele actieve mensen, ook mensen die enorm bereid zijn, ook mensen die wel hun nekken durfden uit te steken, eigenlijk zich steeds verder teruggetrokken hebben en het idee geen verbinding te voelen als individu met dat collectief dat van ons is en waar het schone, juiste en goede eigenlijk moet worden gebakken, hè, in het collectief. Al dat afhaken en vervreemden leidt ook weer tot afhaken en vervreemden op plekken waar het beleid hardvochtig is of de politiek bedreigend is. Of in een organisatie, als je je nek uitsteekt, toch ja, kans hebt dat je eruit moet. In plaats van dat ze zeggen, wat fijn dat iemand zijn nek uitsteekt. Hè? En die,
tussendoor, ik denk dat je dit heel leuk zal vinden. En ik, again, het moet een beetje. Ik had een directeur bij een maatschappelijke organisatie. En zij zei bijna met tranen in haar ogen. En misschien met tranen in haar ogen. En bijna haar handen in het haar. Of misschien echt met haar handen in het haar. Ik heb iemand die voor de opgave gaat. Ik heb iemand die de nek uitsteekt. Maar ze maken haar af.
Ja.
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En ik heb al zoveel verteld. Je bent fantastisch.
Ja. Ja.
Ze maken haar af. In dat arena stapt ze in. En zij kiest wel voor de opgave. En de opgave is dan of de burger of de patiënt.
Ja, precies. Voor
je bent opgesteld.
Precies.
Ze doet dat dag in dag uit.
Ja.
En de interne rationaliteit, wat alleen maar op zichzelf gefocust is, die maken haar af. Wat moet ik nou, Sia?
Ja. Dit is echt dit is echt heel complex. En waar op dit moment, hè, waar ik me heel druk over maak, is dat allerlei onderzoek op dit moment laat zien dat ongeveer 45% van alle huishoudens moeite heeft om rond te komen. En als je niet goed kan rondkomen en het eten, de drinken, de huizen voor je kinderen en whatever, hè, niet voor elkaar krijgt, de bodem van Maslow niet sterk is,
ja,
dan is, nou ja, laten we zeggen, in een samenleving waarvan de helft van de mensen overleeft, is de kans dat we met elkaar met liefde het collectief en het sociaal contract en de onderlinge solidariteit en de toekomst van het klimaat met elkaar heel, heel erg het allerbeste toe gaan wensen en maken. Die kans is niet zo groot.
Dan vraag je veel van mensen.
Dan vraag je veel van mensen.
En ik ga toch...
Ja, graag.
Iraniërs kunnen dit. Dus als ik nu kijk naar Iran, en ik wil het erover hebben als het ertoe doet. Dus de Iraanse samenleving,
ja,
is zo lang onder druk. En het gaat zo slecht. Vanwege allerlei redenen. En de sancties, die helpen niet. Maar goed, die overheid helpt nog minder. Dus, en het geweld tegen de mensen is zo groot. En het gaat heel slecht met die samenleving en het brokkelt af, zowel binnenhuis als buitenhuis, zoals in de familiekring, als in de commerciële zakelijke kring, zoals wetenschappelijk, als sociaal, zoals burenzorg, als poëtisch. Het brokkelt aan alle kanten af en het is echt niet meer wat het was en het gaat echt niet goed. Maar ze lijken dit cultureel inzicht te hebben, van ongeacht wat er boven gebeurt, je helpt je buur.
Mm-hmm.
Als er een meisje zonder hoofddoek is en het moraalpolitie pakt haar, dan duiken er gewoon 100 mensen op die moraalpolitie als die alleen is. Dus dat betje al betje al net herzien, mohamme bohamme zien. Dit was een leuze. Ik moet even denken hoe ik het vertaal. Maar jongens, schrik niet, we zijn allemaal samen. Dit zongen ze toen de undercover politie de menigte inschoten. Dus jij hebt het over gewond raakte door een knuppel. Ik heb het over willekeurig een menigte inschieten. Soms snipers, hè? Hoe Nedda geschoten is, dat is een sniper. Dat zijn ook vaak
vechters die ze uit het buitenland halen. Dus stel je voor uit Syrië of zo. En dan die laten ze gewoon op de menigte schieten met een sniper. Maar heel vaak ook gewoon de eigen undercover politie die dan gewoon de menigte in aan het schieten is. En dat dat niet goed gaat dan dat die samenleving afbrokkelt. Hè, dat is allemaal waar. Maar zij lijken dit cultureel bijna in zich te hebben. Omdat het systeem nooit goed was. Of het nou een koning is die alleen voor de elite zorgt. Of een islamitisch regime die zijn eigen mensen martelt. Ze hebben cultureel, en dat is cultureel veel ouder dan de culturen waar we het hier over hebben. De Grieken keken naar de pers. Alexander de Grote vroeg aan zijn leraar, aan docent Aristoteles, als wij Grieken zo slim en zo wijs zijn, waarom zijn de Perzen dan zo groot?
Ja.
En daar begon ook zijn veroverdrift om Perzen te veroveren. Dus voordat de Grieken er waren, waren de Perzen er. En dat is een eeuwenoude cultuur, wat niet dagelijks verandert. Hè? Wat ik het had over instituties. Hè?
Mm-hmm.
Zo'n cultuur kost ook duizenden jaren om te veranderen. Zij dragen dat inzicht, maar ik denk dat ze dat inzicht dragen omdat het systeem nooit goed is geweest. En als jij het hebt over Nederland, ik denk ook jaren 80, 90, ik denk we hebben het ook heel lang heel goed gehad. En dat maakt lui. Maar nu wordt het zorgwekkend.
Ja.
Nu, ja. Is het, nu moeten we wel opstaan. Hè? Of ik kan me ook herinneren dat als een keer een oud-communist aan het spreken, en ik bedoel een echt oud-communist, en hij was aan, feministisch communist, zij was aan het klagen hoe slecht het in Nederland was. Tot ze naar de Sovjet-Unie gingen en zagen dat die vrouwen daar helemaal niks mochten.
Mm-hmm.
Of tot ze naar Berlijn gingen en zeiden van, en zagen van hoe dat er hen toe ging in de DDR. En dan kom je erachter hoe goed je het eigenlijk hebt.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dus we hebben het ook heel lang heel goed gehad. En die moraalridders, alle respect voor ze, die wilden misschien ook te veel. Of het was hartstikke goed dat ze er zijn als activist, maar die wilden misschien ook te veel. Nu denk ik dat er een bedrijf is zoals Tata Steel, die de inwoners van Nederland, dus niet in een of andere Amerikaans hillbilly dorpje waar de films over gemaakt worden, vergiftigt en de overheid niks doet. Dat de fossiele industrie gesubsidieerd wordt terwijl de planeet aan het vergaan is. En een hoop mensen op de A12 gaan staan. En die mensen vervolgd worden. Dat de OM mensen aan het vervolgen is die daar niet eens geweest zijn. Nou, bieden ze nu wel excuses voor aan als dat blijkt dat je er echt niet was. Of, dat die, of als je die demonstraties verspreidt over het klimaat, omdat je vervolgd kan worden. Of dat er inderdaad mensen zijn in de samenleving die niet geloven dat de aarde rond is. Of dat zwarte mensen net zo intelligent zijn als witte mensen. Nu vind ik het bijna Iraanse taferelen waar ik bedenk van oké, nu moeten wij ook echt opstaan. Want zo goed is het hier niet meer.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja.
En ik vraag me ook af, als dit de verkeerde kant op slaat, hè? Ik ben niet gelovig, maar als dit de verkeerde kant op slaat met moslimhaat. Er werd laatst bepleit voor een ministerie van de-islamisering. Maak daar de-jodisering van en kijk even hoe dat voelt.
Ja, het is verschrikkelijk.
Dat is een ander historisch besef en daarom komt het harder binnen.
Ja.
Of dat er ook mensen zijn die openlijk het witte ras als iets evolutionair verder ontwikkelt. Of de Nederlandse cultuur, of de koude klimaattheorie. Ik vraag me soms af van, ik zit nu lekker met jou te praten. En ik word daarna bedankt voor een lezing die ik elders geef. En ik word redelijk serieus genomen. Maar ja, was dat niet anders voor andere denkers in een andere tijd? Moet ik binnenkort zeg maar onder gaan duiken? Hoe gaat dit verder?
Ja, ja, ja. Ja, dat is dus eigenlijk... He, het kwaad, dat is de ander. En,
de hel zijn de anderen en de banaliteit van de kwaad.
De banaliteit van het, ik maak even een mooie...
Ja, mooi. Ik heb ook wat dingen geremixed.
De banaliteit van het kwaad en de hel, dat zijn de anderen. Hè? Dat misschien even ter... We zijn afgedaald van de meerlagigheid en de complexiteit naar... eigenlijk wij of jij of ik, hè, of de mens in zijn schakelpunt tussen context en individu enerzijds. We hebben het heel veel gehad over dat collectief en die individuele verantwoordelijkheid, schuld, last. En dat contract wat eigenlijk de liefde heeft weggedrukt. Of misschien het menselijke, of het verdinglijke en het ontmenselijke eigenlijk van alles wat wij samen te doen hebben. Als het woord samen überhaupt nog bestaat. Ik ben echt dol op het woord samen, maar ik ontdek best wel dat veel mensen niet van het woord samen houden. Dat ze daar heel veel vervelende gevoelens bij hebben. We hebben het eigenlijk ook wel gehad over jij en jouw interventiepaletten in die wereld. En hoe je daarover denkt als mens, als adviseur, als filosoof. En ik heb ook daartussendoor geprobeerd te piepen. Een beetje, hè, van ja, maar... het allemaal een beetje samenvattend, hè? Als je nou in deze context waarin we nu zijn... gewoon met wie je nu bent en met jouw praktijk als organisatiefilosoof, je droomopdracht voor Nederland zou mogen formuleren. Je wordt gebeld 's nachts. 's nachts natuurlijk, nee, 's ochtends vroeg gewoon. Je wordt gebeld en ze zeggen, Sia, we hebben een vraag voor je. En jij zegt, op deze vraag heb ik gewacht. Welke vraag zouden ze jou moeten stellen waardoor jij... alles waar we het over gehad hebben in afweging nemend, hoopvol en vol plezier je schouders onder gaat zetten?
Ik heb twee van die vragen gehad en ik merk dat het niet de vraag was. Eén zit ik nu in. En die ander, die heb ik heel kamikaze echt laten weten wat ik daarvan vind. En als ik die had gedaan, kon ik met pensioen. Dus weet je, ik ben zelfstandige. Ik ben 2-3 jaar geleden teruggekomen van een wereldreis. Dit is allemaal ook redelijk nieuw. Tuurlijk, daarvoor was ik ook adviseur. Het vakgebied is niet nieuw. Ik werkte bij een goed kantoor. Maar ik ben sinds kort weer van een wereldreis en een studie filosofie weer terug in Nederland. Dus mijn praktijk draait niet heel lang. Dat ik die opdracht heb afgewezen. Hè? Ik had het over de negatie. Wat is het niet? Iemand die vinkjes wilt halen voor de staatssecretaris. Of het systeem. En daarmee niks wil veranderen. Met een eigen carrière najaagt. Versus iemand anders die zegt van... hoe is het toch mogelijk dat we dit niet voor de burgers gecreëerd hebben? Doe mij maar de mensen in plaats van de opdracht. Want ik zit al in die opdrachten. En dat zijn opdrachten met maatschappelijk belang. En dat zou ook kunnen zijn om de cultuur van Den Haag te veranderen. Weet je, dat mag. Hartstikke leuk. Fantastisch. Mag je
zie je, zullen we dat samen doen? Dat ja, wij gewoon top. Gevraagd worden om de bestuurscultuur. En zeg maar, hoe komen we in het goede gesprek over wat is mooi politiek bedrijven en wat is de samenleving die we nodig hebben om over 7 generaties ook nog een samenleving te hebben?
Ja, nou, dat zou bijvoorbeeld zijn. Maar dan denk ik, niet zo mooi, niet zo groot. Maar ik heb 2 van die opdrachten. Eén heb ik en die andere heb ik dus afgewezen. En wat dat de droomopdracht maakt of niet, is dat je iemand hebt die het echt wil.
Ja.
Die niet zegt van, oh, die Sia heeft ook bij een ander bestuursorgaan iets gedaan. Dit is een mooi vinkje voor de staatssecretaris. Ja, want ik heb deze rol ook maar gekregen. En best moeilijk. Ja, kun je niet voor zorgen dat die mensen dat gewoon doen? En dat gewoon doen ging misschien zelfs over de menselijke maat. Maar de menselijke maat werd niet volgens een menselijke maat ingebracht. Want dat zijn weer carrière-tijgers of opportunisten of mensen die alleen het eigen belang najagen. Want nu waait de wind die kant op. En daarom zeg ik, het is soms bureaucratisch.
Ja.
Nu waait de wind die kant op. Maar dan moet ik dat even snel doen, want dan krijg ik een sticker van de staatssecretaris. En niet zeggen waar het op slaat. En niet het de opgave dienen, maar meer het stakeholders management spel.
Ja.
Die dingen wil ik niet. Ik wil een opdracht geven die voor die opgave gaat staan, voor die menselijke maat. En als we van A naar B gaan, dan gaan we op z'n B's. Dus als we de menselijke maat erin brengen, brengen we dat volgens een menselijke maat erin.
Ja. En dan gaat het over, ik hoor je het woord echt zeggen, iemand die er echt voor gaat. Als opdrachtgever. Iemand die de opgave...
die de bedoeling raakt. Die er niet
onwrikbaar is, de bedoeling en de opgave
die,
raakt.
Die niet bezig is met, dat is wel wat ik vaak mis zie gaan, die niet bezig is met de volgende eigen carrière stap, maar die stervensbereid is. Die bereid is om daar. En weet je dat er ook mensen zijn die dit doen en binnen een jaar een burn-out hebben? Dat bedoel ik niet.
Nee. Nou ja, ik ben zelf, zoals je weet, uitgevallen met een hernia. Niet dat dat komt door onze overheid. Maar ik werk wel al 10 jaar in de context waarin je ongeveer een bal van 10.000 kilo de berg oprolt. En zodra je weggaat, rolt hij terug. En zolang je blijft staan, komt hij iets verder de berg op. En daar krijg je wel echt pijn in je schouders
van. Krijg je echt hernia van.
Daar krijg je hernia's van. En ik moet je zeggen dat het, hè, zoals jij dat omschrijft, hè, dat je mensen nodig hebt die er echt voor gaan, die stervensbereid zijn. Dat is wel waar ik zelf ook de meeste beweging in zie. En tegelijkertijd is het dus letterlijk en figuurlijk wel een beetje erop of eronder.
Ja, en ik denk dat een community daarvoor helpt. Kijk, jij beschreef, ik weet niet, bewust of onbewust, heel mooi de tendens van dat we niet meer activistisch zijn. En activisme begon misschien op vechten tegen de ME. Maar ik hoorde beproefde tussen de regels door dat het gaat nu om, durf je er echt voor die burger te gaan staan als je voor in die ministerie werkt en als je beleid maakt en als de bureaucratie wel de andere kant op beweegt, welke kant beweeg jij dan op?
Ja.
Dus ja, je had het over de jaren 80, 90, 2000, 2020. Het zou best kunnen dat die mensen, de kinderen van die mensen en de kinderen van die kinderen van die mensen, dat die dat activisme in het professionaliteit verloren zijn. Hè? Dat de normatieve professionalisering, dat die verloren is gegaan. Ja. Dat zou het kunnen.
Ja.
En wat wij nu eigenlijk weer, wij doen nu weer een beroep op de normatieve professional die moreel iets vindt. Die zegt ook dat dit is niet correct wat we doen, ook al staat het in de bureaucratie. Het lijkt erop dat we nu een beweging terug hebben. Maar als ik aan het begin aangaf dat die instituties heel langzaam gaan, zal dit ook langzaam gaan.
Ja.
En alleen, ik heb dat wel vaker gezegd, dat je alleen sterf je. Socrates, hoe wijs die ook was, en misschien de meest wijze, die stierf alleen. Gandhi werd vermoord. Nelson Mandela, Malcolm X. Nou, Nelson Mandela niet, maar Jezus. Weet je, dat zijn allemaal mensen die uiteindelijk alleen aan dood geëindigd zijn.
Ja.
Dus ik denk wel dat die verandering komt vanuit communities. Wij hebben toen, en daar hebben we ook bijna niks mee gedaan, maar wij hebben toen die community afwijkunde opgericht. Ik ga anders nu even kijken, maar die had volgens mij binnen een dag 100 leden. En dat was niet omdat we, dat was gewoon een videofragment van ons gesprek. Even kijken. Ja, nu 66, maar die had volgens mij de eerste dag. We hebben er toen nooit meer mee gedaan. Het is 2 jaar
geleden.
Allemaal mensen die daar direct op inzetten. Ja. Dus we hebben, weet je, het is er wel. Jij en ik voeren nu een gesprek waarin jij mij versterkt en ik hopelijk jou versterkt. Maar er ook hopelijk een aantal luisteraars zijn die zich daarin weer gesterkt voelen. Dus het is wel het zijn, het mens zijn, is erin van het mede zijn. Dus die mede zijn hebben we nodig.
Nee, en wat ik interessant vind, hè, er is, zeg maar, als je kijkt naar de filosofie, dan zie je dat die collectievere, ja, eigenlijk nieuwere stromingen, die gaan over meerdere generaties, et cetera, dan kom je een beetje in de hoek van Ubuntu, hè? En dan, dat wordt heel, heel gauw afgedaan als spiritueel of een beetje New Age-achtig, een soort. Terwijl ik heb wel het idee dat er ook iets te doen is in het denken. En dat denkers iets te doen hebben om dat collectief enerzijds en dat over generaties heen denken in ons denken een nieuwe, andere plek te geven. Ik mis dat eigenlijk heel erg in ook, ja, de boeken die er geschreven worden. Hoe zit dat met, hè, de filosofen van nu en van de toekomst, kijkend naar over generaties heen het grote geheel? Waar zijn ze gebleven?
Misschien ga ik je nu verrassen, want ik ga iets nu nul filosofisch zeggen.
Ik denk dat we dit in ons... Voor mij, je vroeg aan mij, hoe is dit in jouw praktijk? In mijn praktijk is het zo dat we dit in onze handelingsrepertoire moeten vereenzelvigen, embodiment, en daar dagelijks mee aan de slag moeten.
Mm-mm.
Dus ik, vanuit jou geloof ik het, hè? Achter je staat een enorme boekenkast en je bent heel belezen. En ik vind je ook een spons. Hè? Ik geef je een theorie, je maakt dat eigen, je koppelt dat weer terug aan de liefde en ik krijg het terug. Dus ik ben daar enorm van onder de indruk. Maar wat ik daarvan vind, is dat we mensen hebben opgeleid in het juridische. Mensen hebben opgeleid in zichzelf indekken. Mensen hebben opgeleid in risico's in beeld brengen en vooral niet helpen, maar die risico's afdekken zodat je niet aangeklaagd wordt. Vervolgens komen mensen jarenlang in organisaties waarbij ze zien van, als je gewoon het politieke spel goed speelt, maak je carrière. En als je een beetje de bedoeling raakt, ben je een lastpak.
Zeker. Dus
ik zou, voor mij persoonlijk, vanuit mijn praktijk, is er al genoeg. Nu moeten we het gaan doen. Want het zijn is er een van het mede zijn. Maar het in de wereld zijn is er een van in de wereld handelen. Uiteindelijk moeten we handelen. En het feit al dat ik tegen die opdrachtgever zeg, deze opdracht doe ik niet en ik laat hem merken dat hij niet correct in elkaar zit, dat is misschien al een keer een ervaring voor die man van, oh. En anders heeft zijn ondersteuner, of nou, ondersteuner was het niet, anders heeft zeg maar een adviseur dat gehoord. Ik denk dat we deze echo's meer terug moeten geven en dat we meer moeten vereenzelvigen van hoe kunnen we hier nou het goede doen. Want ik wil ook opdrachten binnenhalen en ik wil ook financieel een goede organisatie zijn. En ik wil ook binnen niet te veel tijd besteden aan dingen waar ik niet voor gevraagd of betaald word. Maar in die opdracht, waar er voor mij wordt gevraagd, wil je een vervolg schrijven? Dan ga ik toch wel echt in mijn eigen ziel en mijn hart kijken van, wat zou hier zinnig zijn?
Ja, ja.
En voor een tweedaagse probeer ik dat ook te doen. En aan het eind ook.
Ja. Hey, en dan kan ik toch eigenlijk niet helpen. Dat als ik dan ons gesprek moet samenvatten. Maar ik ga jou zo vragen om ook nog een soort van slotpunt te maken. Dat ik moet constateren dat de geest die boven dit gesprek hangt er één is. Van je moet meer lager en meervoudig kunnen kijken en context en persoon kunnen scheiden en verbinden. En het juridische en de liefde aan elkaar kunnen knopen. En over de tijden en de mensen en de dingen en de belangen heen kunnen denken en werken. Je moet heel handig kunnen denken en lezen, maar vooral in de wereld handelen en het zijn. Maar mijn slotsom is dan toch, en daarbij moet je stervensbereid zijn. Zo. En jij dan?
Ik heb veel gesproken. Ik geef mijn resterende minuten terug aan jou. Je zei, ik heb een opzet gemaakt. Is er iets wat je vergeten bent? Is er iets wat je zelf wilt vertellen? Is er iets wat we vergeten zijn? Ik geef hem terug aan jou.
Nee, volgens mij zijn we rond. Meermaals de wereld rond. Begonnen bij het buffet van wie is Sia? Via de wereldreis, langs de wereld en de puzzels van onze tijd. Dankjewel Sia voor het boeiende gesprek. We zijn nog lang niet uitgesproken. Misschien moeten we er nog 3 keer over door.
Maar het is de derde keer dat je er bent. Dus
daarom, 3 keer is scheepsrecht. En ik steun en denk en handel en embody graag met je mee. Dankjewel.
Ik wil jou echt heel erg bedanken voor je enorme betrokkenheid om weer zo uitgebreid in te stappen. Voor iedere keer dat je tijd gemaakt hebt voor dit soort gesprekken. En dus wat mij betreft niet de laatste keer, maar toch, hè, 3 keer. En onze eerste podcast, volgens mij was je ook de eerste gast, bedenk ik me nu. Ik weet dat niet zeker.
Ja, heel vroeg was ik.
Ja, niet de eerste episode, maar misschien wel de eerste gast. Die heeft ook zoveel aandacht gekregen. En ik hoor ook zo vaak over Ilja en jij en afwijkunde. Dus
Weet je, ik hoop dat we dat... privé bellen we ook wel eens. Dus ik hoop dat we die interacties gewoon voort kunnen zetten. En ik wil je ook echt bedanken voor een ongelooflijk mooi gesprek. Want ik weet natuurlijk nooit waar het heen gaat. En met een vraag wie is, of zeg maar, dan sla ik al bijna op tilt. En ik voel dat er enorm goed voor mij gezorgd is. En ik een enorm mooi gesprek heb kunnen voeren. Dus daarvoor wil ik je echt heel, heel, heel oprecht bedanken. Dankjewel, Ilja.
Heel graag gedaan. En het was een waar genoegen. En het is dat we een beetje vol zitten van dit grote buffet. Maar ja, dat is... Er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken en heel veel gemeenschappelijke grond. En volgens mij is er ook, en we ergens ook wel een soort van dezelfde missie op dezelfde plek. Hè? Dus dat maakt een gesprek ook mooi en makkelijk. En tegelijkertijd heel ingewikkeld, want je kan overal een afslag nemen en een tegenstelsel ingaan. Dat hebben we ook af en toe gedaan. Ik hoop dat we in het gesprek uiteindelijk ook de luisteraar af en toe weer terug hebben gebracht in de hoofdstraat. En volgens mij is die hoofdstraat wel ongeveer weer in beeld. En is het een mooi moment om af te sluiten.
Daar heb jij in ieder geval je best voor gedaan.
Daar heb ik heel mijn best voor gedaan. Ja.
En misschien is het leuk om met die quote te eindigen die ik 4 keer begon, niet afmaakte en 3 keer doorheen stotterde. The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking.
Dankjewel.